Boas en Rut, een van de meest bekende, meest ontroerende huwelijksgeschiedenissen van de Bijbel. Er is een heel boek aangeweid, het boek Rut. Dat hele boek is één weergave van de geschiedenis van het huwelijk tussen de rijke Boas en de arme Rut. Een geschiedenis voor een roman, zou je zeggen. Het is dan ook een boek dat alle eeuwen door mensen geraakt heeft, dat ook mensen raakt die verder de Bijbel niet kennen. Ook op een andere manier is het een bijzonder boek. Het is een van de Bijbelboeken waar het meeste werkwoorden staan in de vorm derde persoon vrouwelijk meervoud. Omdat er dan meerdere vrouwen iets doen, iets deden, iets zeiden, iets dachten. Je zou kunnen zeggen, het is een heel vrouwelijk boek. Misschien wel na het boek Hooglied het meest vrouwelijke boek uit de Bijbel. En dat is een verademing, zeker na het boek Richteren, wat je zou kunnen noemen een heel mannelijk boek. En dat is niet zo positief voor mannen. Richteren spreekt van de zonde, van de afschuwelijkheid, van het afwijken van de weg van God en van het oordeel van God erover. Aan de andere kant, Rut spreekt van trouw. Van het herstel van het werk van God. Van Gods genade. Die zichtbaar maakt dat hij zich blijft ontfermen. Dat hij doorgaat met zijn werk. Het boek Rut spreekt dus vooral over het huwelijk tussen Boas en Rut. Bekende geschiedenis. Ik noem het daarom maar kort. Rut is een vrouw uit Moab. Zij woont daar in Moab en op een dag komen daar een aantal mannen uit het buitenland. Een man en een vrouw met twee jonge jongens. De jongens, Machlon en Giljon. Daarop raken zij verliefd. Ze trouwen. En ze hebben een kort huwelijk. Al spoedig sterven deze jongens. Ook hun vader sterft. En dan zijn er drie vrouwen. Naomi, Orpa en Rut. Ze zijn daar nog in Moab, maar Naomi voelt zich in Moab niet thuis. Dat hoort ze niet. Ze is er naartoe gegaan vanwege honger, maar ze heeft gehoord de honger is over. Ze gaat weer terug. De beide andere vrouwen gaan mee. Orpa haakt af, maar Rut blijft meegaan en zo komen dan die twee vrouwen samen. In het oude Bethlehem aan. Naomi en Rut. Twee weduwen. Arme vrouwen. Zonder bezit. Zonder middelen om in haar inkomen te voorzien. Rut moet aarde gaan rapen zoals dat toegestaan is aan de armen in Israël. En op die manier komt ze in aanraking met de rijke landeigenaar Boas. Boas blijkt familie te zijn. En op aanraden van Naomi gaat Rut naar hem toe. Midden in de nacht slaapt Boas op de dorsvloer. Dat is eigenlijk de plek waar hij leeft. In die periode, de oogsttijd. Ze maken lange dagen in het werk. 'S Avonds eten en drinken ze daar. En daarom slapen ze daar ook. Dan als dan de nacht voorbij is, kunnen ze direct weer aan het werk. En daar op de dorsvloer zoekt Rut Boas op. Een gewaagde stap. Gewaagd. Want wat zou Boas ervan denken? Gewaagd. Ook omdat het uit zou kunnen nodigen voor onzedelijkheid. Dus het gaat anders. Er ontstaat een gesprek tussen Boas en Rut. En Boas belooft dat hij alles voor Rut doen zal om haar en haar schoonmoeder te helpen. En zo gebeurt. En Boas doet dan ook werkelijk alles. Hij zorgt niet alleen dat de oude bezittingen van Elimelech, de man van Naomi, weer terug worden gegeven. Maar hij neemt alles over. Hij belooft Rut, ik zal met u trouwen. En zo doet hij. Boas trouwt met Rut. De rijke man trouwt met het arme meisje. Daarmee geeft Boas tegelijk een deel van zijn rechten weg. Immers, hij trouwt met de weduwe van een familielid, met die bedoeling dat de naam van dat familielid niet zal uitsterven. De eerste zoon, die zal nu officieel staan op naam, niet van Elimelech, maar van de man van Rut. In de praktijk trouwens zie je dat niet terug. aan het einde van het boek staat een kort geslachtsregister. En dan blijkt toch Boas degene te zijn naar wie het geslacht genoemd wordt. Ook later in het geslacht van de Heer Jezus komen we niet Maglon tegen, maar Boas. Dus uiteindelijk loopt het anders dan de eerste verwachting was. Maar Boas trouwde in de wetenschap. Ik geef niet alleen een stuk vrijheid uit handen. Trouw niet alleen met Rut, maar ik trouw daarmee in feite met de hele familie van Rut. En ik geef iets van mijn grote naam uit handen. Dit huwelijk wordt gezegend. Boas en Rut ontvangen een kind. In elk geval ontvangen ze één kind, Obed. Obed is de vader van Isaï, die weer de vader is van David. En Obed, die wordt aan Naomi gegeven, om daarmee zichtbaar te maken, dit is haar kind, ook al is het in de bloedlijn geen afstammeling van Naomi. Een huwelijk dat op een bijzondere manier tot stand gekomen is en rijk gezegend is. Dit huwelijk, daar zijn ontzettend veel lessen uit te trekken. Dat is ook de reden waarom dit boek geschreven is. Een compleet Bijbelboek gewijd aan een huwelijk. Dat is niet zomaar. Welke lessen zouden wij eruit kunnen trekken? Nou, ik noem er nu 5. In de eerste plaats wijst dit ons op de goede instellingen van God. Waarom trouwt Boas met Rut? Nou, Rut die doet, en dat heeft Naomi haar aangereikt, Rut doet een beroep op de wet van God. U bent de losser, zegt ze. De losser is degene die min of meer verplicht is om in te staan voor het verloren bezit van zijn familie. Hij is degene die Naomi en Rut uit hun nood, uit hun armoede, uit hun kinderloosheid ook, uit moet redden. En dat heeft God zo ingesteld. En niet alleen wat betreft het bezit, ook wat betreft het huwelijk. In de wetten van Mozes komt het leviraatshuwelijk terug. Het leviraatshuwelijk, dat betekent als er een broer gestorven is, dan is een andere broer verantwoordelijk om de vrouw van zijn broer te nemen. Tenminste, als hij nog ongetrouwd is. En als er dan geen broer is, dat schrijft de wet niet helemaal voor, maar dat is dan zeg maar de uitbreiding van de wet, als er dan geen broer is, dan een neef. Nou, zo gaat het hier. Er is een andere losser, dat is geen broer. Maglon en Chiljon waren de enige broers. Die andere losser zal een neef geweest zijn. De meest nabije neef, misschien de oudste. Of op welke manier die ook het meest nabij was. Maar dan is Boas de eerstvolgende vrijgezelle familielid van Maglon en Chiljon. Die instelling heeft God gegeven om te voorkomen dat weduwen alleen bleven. Om te voorkomen vooral dat ze zonder kinderen bleven. Want zonder kinderen betekent ook zonder oude dagsvoorziening. Zonder toekomst, zou je kunnen zeggen. Daar komen we nog op. Gods instellingen zijn ten goede. Niet alleen voor Rut en Naomi, ook voor Boas. Boas is ongetwijfeld een weduwnaar geweest. Waarom? Wel, op een gegeven moment zegt Boas dat het goed is dat Rut niet de jonge gezellen is nagelopen. Rut die zocht niet naar een jonge man, maar zij zocht naar de eerste man die op haar weg kwam. Boas was kennelijk oud, of in elk geval een stuk ouder dan Rut. Een rijke oude man kon in het oude Israël niet anders zijn dan weduwnaar, als hij vrijgezel was. Boas wist wat het was om een vrouw te verliezen. En er was geen andere vrouw op zijn weg gekomen, hoe dat ook mocht zijn gekomen. En nu heeft hij het zo mogen zien dat juist in de weg van Gods instellingen de Heere een vrouw op zijn weg bracht. De instellingen van de Heere, die zijn altijd ten goede. Dat is iets anders dan dat altijd makkelijk is. Dat is ook iets anders dan dat het altijd direct zichtbaar is hoe het ten goede is. Maar het blijkt telkens weer in de Bijbel dat de Heere zijn wetten, zijn regels, zijn ordeningen niet gegeven heeft om ons lastig te vallen, om ons een juk op te leggen, maar om ons het goede te geven. Zo geldt het ook met alle regelingen beperkingen, noodzaken rondom het huwelijk in onze tijd. Dat is de eerste. De goedheid van Gods instellingen. De tweede les die we kunnen leren is de aard van de liefde. Dit boek, zo noemde ik al, leest op een bepaalde manier als een roman. In een roman gaat het vaak over verliefdheid. Verliefdheid soms in de onmogelijkheid. Ook in dit boek gaat het schijnbaar wel wat over verliefdheid. Het lijkt er wel op dat er een bepaalde aantrekkingskracht is tussen Rut en Boas. In elk geval van Boas naar Rut toe. Toch heeft dit niet de overhand. Verliefdheid is in dit geval hooguit de smeerolie die ervoor zorgt dat alles soepel loopt. Maar de weg die gegaan wordt, is de weg van de instellingen van God en de weg van de weloverwogen beslissingen, van de afwegingen die Boas zelf maakt en van het gesprek dat Boas heeft met de oudsten in de poort. Een huwelijk hoeft niet per se tot stand te komen middels verliefdheid. Het kan een goed middel zijn, zeker om de eerste fase goed te laten verlopen. Het is mooi op een bepaalde manier, het is een rijk gevoel, het is een mooi gevoel verliefd te zijn. Maar het is niet een noodzakelijk gevoel. We zeggen wel, liefde is een werkwoord. En dat blijkt zeker in dit boek ook. Er wordt gewerkt. Sowieso, Rut blijkt een ijverige vrouw. Boas heeft zijn rijkdom ook niet zomaar verkregen. Er wordt gewerkt in de dagelijkse arbeid. Maar er wordt ook gewerkt aan een goed tot stand komen van de relatie. En je ziet dat Rut zorgvuldig ermee om wil gaan, dat zij de aanwijzingen van de schoonmoeder, de aanwijzingen van Boas opvolgt. Je ziet ook dat Boas zorgvuldig te werk wil gaan, dat hij stap voor stap doet wat hij moet doen, zijn plicht doet. En dat hij in zijn plicht zorg draagt. Dat merk je in alles. Het is een man die zorg draagt. En Rut is een vrouw die zorg draagt. Rut zorgt voor haar schoonmoeder door, nou ja, zo lang als ze maar kan, eten te zoeken. Boas zorgt voor Rut. Het wordt dan benoemd. En zij neemt de toevlucht onder de schaduw van zijn vleugelen. En is dat niet veel meer de aard van de liefde? Het zorgdragen ervoor. Het jezelf over hebben voor de ander. Het kan met verliefdheid beginnen. Maar een huwelijk wordt niet met verliefdheid gebouwd. Een huwelijk wordt gebouwd door liefde. En liefde betekent niet dat ik wat voor de ander voel. Maar dat ik wat voor de ander over heb. En als je wat voor de ander over hebt, dan ga je ook wat voor de ander voelen. Ja, vooral wanneer die liefde gevoed wordt door de liefde van God. De liefde van God, waar je werkelijk in kunt zien dat hij iets voor een ander over heeft. Christus heeft zichzelf helemaal voor zijn kerk over. En hij voelt ook wat voor zijn kerk. En ik zou zeggen, hoe meer hij gedaan heeft voor zijn kerk, hoe meer hij voor er is gaan voelen. Ondanks alles. Hij is niet wat voor zijn kerk gaan voelen vanwege haar schoonheid, vanwege haar braafheid, mooiheid, goedheid. Maar vanwege zijn liefde. Wat is het mooi om die liefde te kunnen leren. Die gevende, zelfopofferende, anderzoekende liefde. Het derde les. Dit boek spreekt niet alleen van de liefde van Boas voor Rut, maar ook van God voor Rut. Dat is opmerkelijk, want Rut komt uit het geslacht van Moab. En voor de Moabieten was er eigenlijk geen plaats meer in de tempel van God. Dat had te maken met de woestijnreis. Je zou zeggen, als er een volk was dat buitengesloten was, dan was het Moab. Als God zou discrimineren, zou die Moabieten discrimineren. Maar er is in de Bijbel bijna niemand over wie zo met liefde gesproken wordt als over Rut de Moabitische. Nog later in de geslachtsregister van de Heer Jezus in Matthäus 1 wordt zij zo genoemd, Rut de Moabitische. God ontfermt zich over de Moabitische. God discrimineert niet. Juist op het vlak van liefde en van relaties gaat het de laatste tijd veel over niet discrimineren, over inclusiviteit. En de gedachte is dan dat de Bijbelse visie op het huwelijk discriminerend is. Discriminerend voor mensen met homoseksualiteit, discriminerend voor mensen die niet het gewone huwelijk aanvaarden, discriminerend voor mensen met andere gevoelens over zichzelf, noem maar op. Maar dat is niet terecht. Op een bepaalde manier, op een diep niveau, is er geen boek zo tegen discriminatie als juist de Bijbel. Discriminatie wordt tegengegaan in genade en niet in het accepteren van alles wat goed is. Moab gaat in de weg van de Heere. Maar de Heere ontfermt zich over Rut. En de Heere ontfermt zich over wie dan ook. Van welke achtergrond dan ook. Van welke gevoelens dan ook. Waarbij het dan wel absoluut nodig is te buigen voor de Heere. En te bereid zijn te gaan in de weg van de Heere. En daarin niet te discrimineren. Niet te discrimineren, onderscheid te maken in geboden die we wel willen houden en die we niet willen houden. En wie naar de Heere wil luisteren, die wil luisteren naar alles wat hij zegt zonder onderscheid. Maar ook als de Heere zich ontfermt, dan ontfermt hij zich over wie dan ook zonder onderscheid. Vierde les. Dit boek zegt iets over het doel van het huwelijk. Het is niet maar een roman die ons mee moet nemen om ons te ontroeren en aan het eind blij te zijn met het happy end. Ja, Rut heeft wel een happy end. Een heel happy end. Het eindigt met een geslachtsregister. Rut baart een zoon, Obed, en dan staat er tenslotte dat register waarin Boaz staat en Obed en David. Isaïe en David. Maar dat happy end laat ook zien waarom dit boek er is. Niet vanwege alle romantische gevoelens, maar vanwege dit koninkrijk. David, die koning zou worden. Dit huwelijk en alles wat er bij het huwelijk komt kijken. En daarom ook al Gods voorzienige wegen en daarom ook al Gods wetten, die zijn ervoor bedoeld om uit te lopen op dit koninkrijk. Er moest een koning komen die God gaf aan Israël. Die koning was David. En als David komt, dan laat God zien dat hij zich met zijn volk bemoeit. Dat hij zijn verbond houdt. Dat hij koning is. Dat hij ook het koninkrijk in Israël bouwt. Dat is het doel geweest van dit huwelijk. En je zou kunnen zeggen, daar wijzen alle huwelijken in het Oude Testament naar. Dat God zijn koninkrijk bouwt. Dat God zijn werk voortzet. Dat God doorgaat van geslacht tot geslacht. En dat hij in dat alles zijn verbond in stand houdt, dat hij zijn werk bouwt en dat hij zijn kerk bij elkaar brengt. En dat werkt toe naar de grote nazaat van David, Jezus Christus, de grote koning. Heel duidelijk zie je dat in Matthäus 1. En dan wordt het geslachtsregister vanaf Abraham weergegeven tot aan Jezus Christus. En een bijzondere plaats krijgen daarin ook Boaz, Obed, Isaïe. En David. En dus ook Rut. Dit boek Rut is er ten diepste omdat Christus moest komen. En het huwelijk tussen Boaz en Rut en de kinderzegen in het huwelijk van Boaz en Rut was er daarom. De Heere wilde zijn zoon geven om zondaren zalig te maken, om zijn koninkrijk te bouwen. En dat zegt iets over hoe het nu nog steeds is met het huwelijk. Niet meer op dezelfde manier. Wij hoeven niet meer toe te leven naar de komst, de geboorte van de Heer Jezus. Maar we leven wel toe naar de komst, de wederkomst van Christus, de voltooiing van het koninkrijk. En ten diepste staat het huwelijk nog steeds in dat licht. Jezus Christus zal komen en hij zal zijn kerk thuis halen. Hij zal, om zo te zeggen, met zijn kerk trouwen. De bruiloft van het lam. Zo wordt die laatste grote dag genoemd. De eeuwige heerlijkheid is het eeuwige huwelijk tussen Christus en zijn kerk. En alle aardse huwelijken die leven daar naartoe. En die zijn er ook voor bedoeld dat er toch zoveel mogelijk mensen een plaats mogen ontvangen in dat koninkrijk. En niet alle huwelijken ontvangen de kinderzegen. Maar als de kinderzegen er is, dan is het wel in bijzonder met het oog daarop dat de Heere zelf als koning ook deze kinderen zal krijgen. En in de veelheid van de onderdaan is de heerlijkheid van de koning. En de heerlijkheid van het koninkrijk. En wat een dag zal het zijn als wij met onze kinderen, als misschien niet onze eigen kinderen zijn, met de kinderen van de gemeente, eenmaal daar mogen staan. Om voor eeuwig te trouwen met Jezus Christus, de grote bruidegom. En dat is de laatste les uit dit boek. Het huwelijk, dat is er niet alleen voor bedoeld dat er kinderen zullen komen. Kinderen voor het koninkrijk van de Heere. Maar het is ook in zichzelf een teken van het huwelijk, van het koninkrijk van God. Ik noemde het eigenlijk al even, die grote bruiloft die straks komt tussen Christus de bruidegom en zijn kerk de bruid. Ieder huwelijk is daar een afspiegeling van. Dat zie je heel mooi in Efeze 5. Maar je ziet het ook in het boek Rut. Waarom wordt Rut eigenlijk zo uitvoerig voor het voetlicht gehaald? Waarom is er een heel boek om te vertellen dat uiteindelijk Obed geboren is? Is het niet daarom om ook te laten zien hoe nu God zelf omgaat met zijn volk? Wat dat betreft is het ook heel erg vergelijkbaar met Hooglied. Van allebei deze boeken geldt dat het soms erg vergeestelijk wordt. Dat elk detail in het boek wordt toegepast op het geestelijk leven, op het geestelijk koninkrijk. Ik denk dat dat onterecht is. Maar het is wel terecht dat we allebei deze boeken, Rut en Hooglied, zien als een afbeelding, als een illustratie van hoe de Heer omgaat met zijn kerk. De grote en heerlijke, oneindig rijke koning, die trouwt met een arme, berooide, ja, je zou kunnen zeggen buitenlandse, vreemde vrouw, de kerk. Die dan nog geen kerk is. Van huis uit is niemand die bij de Heer Jezus hoort lid van de kerk, van de levende kerk. Maar hij maakt tot zijn kerk, hij maakt tot de zijne, hij maakt tot zijn bruid, zijn geliefde bruid, zijn mooi gemaakte bruid. Mooi gemaakt door zijn liefde, mooi gemaakt door zijn genadegaven. Ik denk de meest duidelijke aanwijzing dat het boek Rut ook daarvoor bedoeld is, zien we in de uitspraak die Boas doet. Ze zegt tegen Rut dat ze gekomen is om onder zijn schaduw de toevlucht te nemen. Dat zijn woorden die je altijd elders in de Bijbel aantreft. Voor God en zijn volk. Zijn volk mag schuilen onder de vleugels van de levende God. Boas die gebruikt daar woorden die een en al heen wijzen naar God of naar Jezus Christus. En alles wat dan in dit boek staat, mag je in dat licht zien. Zoals Rut, als een buitenlandse vrouw, naar Israël vluchtte, naar het volk van God vluchtte. En zo mogen de toevlucht nemen, om maar zo te zeggen, tot de kerk. Maar vooral zoals zij zichzelf aan Boas gaf, zo mogen zondaren zichzelf overgeven, toevertrouwen aan Jezus Christus. Zoals Boas in alle opzichten zorg droeg voor Rut, zo zal Christus in alle opzichten zorg dragen voor zijn kerk. Er zijn maar weinig boeken die zo ontroeren als Rut. Maar zou dat ergens anders om zijn dan omdat er ten diepste niets is wat zo ontroert als die wetenschap dat God zich ontfermt over zondaren. Wat een ontroerende liefde van de Heere. Dat hij genade bewijst. Dat hij liefde geeft aan iemand die uit zichzelf geen liefde heeft. Wat een ontroerende genade. Dat hij dan ook in alle dingen zorg draagt. Die ook zijn eigen zoon voor ons heeft overgegeven. Hoe zou hij ons ook met hem niet alle dingen schenken?